Ik wil ten eerste even iedereen bedanken die ons geholpen heeft gisteren met verhuizen en eigenlijk in de laatste paar weken, eigenlijk de laatste paar maanden, met al het klussen en het spullen overbrengen, maaltijden brengen. We voelen ons diep gezegend en heel erg dankbaar. Dus we hopen binnenkort ook alle dozen uitgepakt te hebben en dan zijn jullie van harte welkom om... Allemaal tegelijk, helemaal prima, om eens lekker bij ons koffie te komen drinken. Maar dat laten we dan nog wel eventjes weten. Ik wil vanmiddag verder met Jacobus. We zijn in het laatste hoofdstuk beland. Dus ik verwacht dat we het ook binnenkort gaan afmaken. We zitten in hoofdstuk 5 van het boek Jacobus. En Jacobus spreekt hier over onrecht. Nou, je hoeft niet lang op deze aarde te leven om onrecht mee te maken. En te realiseren dat het leven niet altijd eerlijk is. Toch? Misschien ben je een keer bedrogen. Heb je een aankoop gedaan die misschien op Marktplaats. En het bleek allemaal niet zo helemaal... In de staat te zijn en de conditie te zijn waarvan de mensen zeiden dat die was. Of misschien heb je een aankoop gedaan via Marktplaats, zoals ik, een tijdje terug. En normaal ben ik heel goed om te kijken naar de reviews van iemand, of dat wel iemand is die betrouwbaar is. Maar dat had ik bij één, was ik dat vergeten. En toen had ik een aankoop gedaan en toen hoorde ik niks meer van die persoon. En was mijn geld natuurlijk foetsie. Ik kan me nog herinneren dat er een keer was dat ik ook iets via een normale site had besteld. En het werd niet geleverd. De post kwam, die zei dat het bezorgd was, maar er was niks bezorgd. En toen... Ik had het eerst niet in de gaten, want vaker komen er pakjes binnen en dan weet je niet, dan belanden ze ergens waar jij niet weet waar het is. Dus ik had er niet echt oog voor dat dit was gebeurd. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, waar is mijn pakje nu eigenlijk, mijn pakketje? En toen ging ik rondvragen en rondkijken en het bleek nergens bij ons thuis te zijn. Dus toen ging ik nog even langs de buren kijken of misschien daar nog iets afgeleverd was. Maar geen pakketje. En inmiddels was het alweer een anderhalve week of zo verder. Dus ik nam contact op met de verkoper. En die zei, ja helaas, dit is niet onze verantwoordelijkheid. Dan zou je bij de post moeten zijn. En de post die zei, ja helaas, dat is te lang geleden. We kunnen niet meer achterhalen wat er gebeurd is. Dus u hebt pech. En was mijn pakketje ergens verdwenen. Het leven zit vol met dat soort kleine onrechtvaardigheden. Dingen die niet eerlijk zijn. Soms waar er sprake is van eigenlijk misdrijf. Misschien dat iemand iets gestolen heeft. Misschien heb je wel eens een fiets. Dat je je fiets verloren hebt door diefstal. En dan zijn er natuurlijk ook de hele grote onrechtvaardigheden. Denk eens na over... Mensen in oorlogsgebied, die alles verloren hebben door de verantwoordelijkheid en de schuld van een of andere dictator die vindt dat hij een bepaald land onder controle moet hebben. Het leven past niet helemaal. Het is niet altijd eerlijk. Het is niet altijd rechtvaardig. En als je niet in God gelooft, als je een atheïst bent, dan moet je dus eigenlijk gewoon leren dat dat gewoon de realiteit is, punt uit. En dat je eigenlijk maar zo snel en zoveel mogelijk uit dit leven moet zien te knijpen, moet zien te melken. Omdat als jij niet eerst slaat, dan met de ander jou wel. En dus leer je om met ellebogenwerk en... Met graaiende vingers door het leven te gaan en zoveel mogelijk eigenlijk te benutten. Je kansen te pakken om er iets moois van te maken. Maar als je in God gelooft, en als je op hem vertrouwt, als je weet er is een God in de hemel die almachtig is, die alles waarneemt, die alles opslaat in zijn boeken, dan mag je rusten in het feit dat er een God is die het onrecht omkeert. Een God die ondanks dat we misschien hier in dit leven benadeeld worden. Een God die ondanks dat het leven hier niet altijd is zoals het hoort te zijn. Dat is een God die het onrecht omkeert. Er komt een moment, er komt een oordeel, er komt een rekenschap waarin alles rechtgezet wordt. Maar dan ook echt alles rechtgezet wordt. In dit gedeelte van de brief spreekt Jacobus een aantal mensen toe. Gelovige mensen die uitgebuit worden door een paar rijke overheersers. En is het niet zo dat vaak overheersing en verdrukking hand in hand gaat met geld? Want geld is uiteindelijk macht, niet? Hij die de dikke bankrekening heeft, die heeft de touwtjes stevig in handen. En ook, er is niks veranderd in 2000 jaar. Dezelfde realiteiten die speelden in de tijd van Jacobus, spelen ook in onze tijd natuurlijk. En Jacobus spreekt een aantal gelovigen toe die benadeeld worden, die onrechtvaardig behandeld worden door een paar rijke dictators, als we het even zo kunnen stellen. Hij zegt in hoofdstuk 5 en vers 1, hij spreekt deze rijke mensen toe. Hij zegt: nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. En het gaat hier eigenlijk over het laatste oordeel. Hè? Dus als God alle dingen recht zet. Pas op, zegt Jacobus. Er komt een moment dat je rekenschap zal afleggen voor de God van hemel en aarde. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God. En de jammerklachten van hen die geoogst hebben zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en u hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed op de dag als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. We leven hier misschien in een maatschappij die iets meer beschaafd is dan andere maatschappijen. Soms hoor je van corruptie verhalen in misschien wat minder ontwikkelde landen. Daar moeten we geen roem in nemen, want we hebben onze eigen problemen. Maar ook in onze tijd, in onze maatschappij, in onze samenleving en in ons leven zijn er ongerechtigheden. En hebben wij ontzettend veel rijkdom. En ik zou eigenlijk een vraag willen stellen of onze welvaart die wij vandaag ervaren, is dat nou een vloek of is dat een zegen? Veel mensen zouden zeggen onze welvaart is een zegen. Kijk eens wat we allemaal kunnen. Kijk eens wat we allemaal ontwikkeld hebben. Kijk eens wat voor zorg we kunnen leveren. Kijk eens wat een luxe en comfort we ons kunnen veroorloven. Kijk eens wat een leven we kunnen opbouwen. Veel mensen zouden onze welvaart zien als een enorme zegen. En ik sluit niet uit dat welvaart zeker ook een zegen kan zijn. Maar ik vraag me af of we misschien uit het oog verloren hebben hoeveel onze welvaart ook een vloek kan zijn. Hoeveel onze welvaart in de weg kan staan van ware afhankelijkheid van God. Want het is juist de persoon die vol is, de persoon met enorme buffers en marges, financieel gesproken, die geen gedachte aan God geeft. Waar heeft hij God voor nodig? Hij kan alles betalen, alles kopen. Je kan gezondheid inkopen, je kan veiligheid inkopen, je kan geluk inkopen. Waarom heb je God nou nog nodig? Als je kijkt daar waar het christelijk geloof het meest groeit, dat zijn momenteel in de landen waar de minste welvaart is. En daar waar het christelijke geloof soms zelfs krimpt, zoals Europa, West-Europa, dat zijn vaak de plekken waar het geloof, waar veel welvaart is. En ik vraag me af of misschien wij ook in de valstrik gevallen zijn, dat we vertrouwen, dat we onze redding zoeken en vinden in onze welvaart. Welvaart zorgt voor financiële zekerheid. Het schenkt sociaal prestige. Het draagt bij aan politieke macht. En kan gebruikt worden om nog meer rijkdom te verkrijgen. Je hebt rijkdom nodig om rijkdom te verkrijgen. Rijkdom zorgt voor mobiliteit en keuzevrijheid. Het vermogen om te handelen. De accumulatie van rijkdom maakt een verscheidenheid aan vrijheden mogelijk en verwijdert de beperkingen van het leven waarmee men anders te maken zou kunnen krijgen. Maar het kan ook geestelijk gesproken precies averechts werken. Ik wil deze boodschap indelen in twee puntjes, heel makkelijk te onthouden. Nummer 1, de dag van de mens. En nummer 2, de dag des Heren. In welk tijdperk leven wij nu? In dat eerste tijdperk, de dag van de mens. Maar er komt een andere dag. Er komt een moment, een tijdperk, dat alles op zijn kop gaat staan. Alles wat eerste is, zal laatste zijn. Alles wat nu gangbaar is, zal verdwijnen, zal vervagen. De dag van de mens is nu. De mens met zijn machtsspelletjes, met zijn rijkdom graaiende armen. De mens die de toren van Babel naar boven bouwt in zijn hoogmoed. Maar er komt een dag dat de mens het niet meer voor het zeggen heeft, maar dat de Heer het voor het zeggen heeft. Waarom laat God lijden toe? Dat is de grote vraag, niet? De grote vraag die zich tegen het christelijke geloof opzet. Dat is het grote struikelblok waarom mensen niet geloven. Als God goed is, waarom laat hij dan toe dat puntje, puntje, puntje? Hier ligt een deel van het antwoord. Omdat God de mens nu zijn dag geeft. Hij geeft de mens zijn dag. Hij zegt, ga je gang. Maak er maar iets van. Maar, weet ook dit, mijn dag komt ook. Mijn dag komt. Nu is het jullie tijd. Nu is het jullie dag. Maar er komt een moment dat de maat vol is en dat ik ingrijp. En daar verlangen wij als we slachtoffer zijn geweest van onrechtvaardigheid, als we de dupe geweest zijn van misdrijf, misdaad, onrechtvaardigheid, verlangen we naar die dag dat alles recht komt. En die zal ook komen. De dag des Heren die komt eraan. 18 keer in het Oude Testament wordt dit zinnetje de dag des Heren gebruikt. En het is altijd in de context van de eindtijd waarin de Heer Jezus terugkomt en alles rechtzet. Dus laten we kort even overdenken de realiteiten die horen bij deze twee dagen. Nu is de dag van de mens, dadelijk komt de dag des Heren. En wat betekent dat voor slachtoffers van onrechtvaardigheid? En wat betekent dat voor daders van onrechtvaardigheid? Laten we beginnen met die eerste, de dag van de mens. Jacobus spreekt van de onderdrukkende of de verdrukkende mens, de rijke dictator die op hoog niveau, maar zelfs ook op persoonlijk, individueel niveau zijn slag probeert te slaan. Hij spreekt van rijken die schatten verzameld hebben in de laatste dagen. Het zijn mensen die gedreven worden door hebzucht. Mensen die graaien. Mensen die vermogen vermenigvuldigen. Mensen die hun bankrekening op welke manier dan ook spekken. Soms en misschien zelfs vaak op manieren die niet door de beugel kunnen. Het zijn mensen die gedreven worden door geldzucht. Nu is er niks verkeerd met geld. Geld is neutraal. Nu is er niks verkeerd met rijkdom. Abraham was een rijk persoon. Hij had meer dan 300 dienstknechten in dienst in zijn huishouden, die hij allemaal voedde. Dat is een heel leger. Sterker nog, als Lot wordt gekidnapt, zijn neefje, gaat hij met zijn 300 dienstknechten erachteraan om hem te bevrijden. Abraham was ontzettend vermogend. Job was ontzettend vermogend. David had veel rijkdom. Maar wat was het verschil? Het was dat zij al hun rijkdom toekenden aan de gever van alles. En ook inzetten voor de Heer. David gaf zijn grote rijkdom voor de tempel, om die te bouwen. Dus het is niet zozeer hoeveel geld je hebt. Het gaat erom, hoe kijk je naar het geld wat je hebt? Heb je een hart wat begeert naar materiële dingen? Naar schatten op aarde? Omdat het misschien politieke macht geeft? Omdat het luxe en comfort geeft? Genot en gemak? Ontvang je wat je hebt als een genadegift van de Heer en zie je in dat het alleen maar in bruikleen is. En alleen maar om je materiële vermogen om te zetten naar hemels vermogen. 1 Timotheüs hoofdstuk 6 zegt dat geldzucht de wortel is van alle kwaad. Dat betekent niet dat elke zonde die ooit gedaan wordt gemotiveerd wordt door geld. Maar dat geldzucht verbonden kan zijn met elke soort zonde die er is. En door daarna te verlangen, zegt Paulus, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben ze zich met vele smarten doorstoken. Het is iets wat ons kan afleiden en doen afvallen van het geloof. Matteüs 13 is daar precies ook aan gerelateerd. Als de Heer Jezus spreekt over de zaaier die zijn veld ingaat, hij strooit zijn zaad en het zaad valt op verschillende soorten grond. Eén van die soorten grond is de soort grond waar er distels en doornen en onkruid het zaad verstikt. En Jezus legt dat uit en zegt, dit zijn de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom. Wist je dat je hier in de gemeente benadeeld kan worden in je geestelijke groei, omdat in jouw hart je bezig bent met de zorgen van dit leven? Die molen die we allemaal hebben, die draait maar door. En wij gooien daar al onze zorgen in. En die molen die wordt steeds voller. Die blijft maar draaien. En hoe meer we bezig zijn met de zorgen van het leven, over wat er met onze kinderen gebeurt, wat er met onze auto gedaan moet worden bij de garage, Die brief die nog verstuurd moet worden. Die aankoop die je aan het bedenken bent. Het zijn allemaal geen verkeerde dingen. Maar dit soort dingen kunnen zo de ruimte en onze denkcapaciteit innemen. Dat het woord verstikt wordt. Jezus zegt, dit is de verleiding van rijkdom. We kunnen zo bezig zijn met het verdienen van geld. We kunnen zo bezig zijn met kijken naar onze aandelen en het berekenen van hoe we de beurs kunnen spekken enzovoorts. Dus we kunnen zo met onze met promotie en met in- en verkoop en handel en dat soort zaken in ons hoofd bezig zijn. En nogmaals, dat kunnen we ook voor de Heer doen, maar het kan een verleiding worden en het kan ons verstikken in onze geestelijke groei, zodat we onvruchtbaar worden. Jezus zegt ook uiteindelijk, je kunt maar één Heer dienen. Je kunt geen twee Heren dienen. Je kunt niet de Heer dienen en de Mammon. De Mammon was de God van het materiële, van het geld. En hij zegt liever, verzamel schatten in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Uiteindelijk, wanneer we investeren in aardse en materiële waarden, reken maar dat waar je ook in investeert, het loopt allemaal op niets uit als je het niet kan omzetten in hemelse en eeuwige schatten. Op de een of andere manier verdampt het, wordt het opgegeten, wordt het aangevreten, verderft het, wordt het gestolen. Op de een of andere manier, alles op aarde verlies je en verliest zijn waarde. Uiteindelijk. Misschien dat het eerst enorm in waarde vermeerdert, maar uiteindelijk, voor de eeuwigheid. En ons leven, vergeleken met de eeuwigheid, is maar een streepje. En dan verliest het opeens 100% van zijn waarde. Een volledige mislukking in investering. Je bent alles kwijt als je het niet hebt omgezet in hemelse schatten, omgezet in geestelijke rijkdom. De mensen, de rijken die Jacobus hier aanspreekt, dat waren mensen die ogen hadden voor bezit en ogen voor het materiële en geen ogen voor het eeuwige. We zien ook dat ze economisch misbruik maakten van mensen. Zie het loon, zegt Jacobus, van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God. Ze betaalden hun werkers niet. Ze hebben misbruik gemaakt eigenlijk van de kleine man. Het vloerpersoneel. Boven in de schakelruimtes, in de ver weg van het voetvolk, maakten ze keuzes om misbruik te maken van hun medemensen. En Jacobus zegt, het loon schreeuwt tot God. Doet me denken aan het verhaal van Abel en zijn broer Kaïn. Kaïn was de eerste die hier op aarde geboren werd. Abel was de tweede. En de eerste sloeg de tweede dood. En dan staat er dat het bloed van Abel uitriep tot God. Het bloed dat in de grond gevloeid was na die gewelddadige moord. Het riep uit naar God. Het riep om rechtvaardigheid. Het riep, dit is niet eerlijk. Dit is onrechtvaardig. God hoorde het. En noteerde het. En komt erop terug. Jezus zegt ook iets over rijkdom in Matteüs 19. Hij zegt, voorwaar ik zeg u dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Jezus maakt hier gebruik van wat we noemen hyperbool. Dat is een hele overdreven uitspraak om een punt te maken. Sommige mensen hebben deze tekst uitgelegd dat er een bepaalde poort in Jeruzalem was waar kamelen alleen net door de poort heen konden, maar eerst moest alle lading zeg maar van hun rug afgehaald worden. Het probleem met die interpretatie is dat we eigenlijk geen archeologisch bewijs hebben dat zo'n poort ooit in Jeruzalem is geweest. Dus ik denk dat we deze tekst beter kunnen uitleggen op deze manier, dat Jezus een hele overdreven uitspraak doet. Want hoe kan een kameel ooit door het oog van een naald gaan? Nou, dat is bijna onmogelijk. En zo ook, zegt Jezus, is het heel moeilijk voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Waarom? Omdat rijkdom ons verblindt. Rijkdom verstikt. Rijkdom zadelt ons op met verleiding. Om daar ons comfort, onze redding, onze toevlucht in te nemen. En ik denk dat wij daarom hier in het Westen zo vol zijn. Dat we geen behoefte hebben aan God. Terwijl in landen waar ze minder hebben. Dat ze veel helderder zicht hebben op wat Jezus, wat God voor ons wil zijn. Hij is onze rijkdom en Hij is onze redding en toevlucht. Het derde wat Jacobus benoemt hier in vers 5 is genotzucht. U bent aan de weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. Ze streefden hun eigen gemakzucht naar, hun eigen genot. En jongen, wat een aards geluk kan ons geld ons inkopen. Maar wat een trieste investering van wat God ons gegeven heeft. Er komt dus een dag aan. Nu is de dag van de mens. Nu is de tijd van menselijke vrijheid. Nu is de tijd waarin de mens zelf keuzes maakt. Keuzes voor zijn leven, maar ook keuzes voor de eeuwigheid. Maar Jacobus waarschuwt, er komt een andere dag. Er komt een moment van rekenschap. De dag des Heren. Hij zegt in vers 1, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en een roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. Denk eens aan alle mensen, alle rijke dictators, alle alleenheersers, alle misbruikers op deze aarde van politieke aard. Dit is de boodschap die God voor hen heeft. Pas op. Pas op. Er komt een dag aan waarin alles wordt rechtgezet. Je moet zo denken aan alle oorlogsmisdaden die rondom de oorlog in Oekraïne hebben plaatsgevonden. Verschrikkelijk soms de verhalen die je hoort van wat er allemaal gebeurd is in die kleine dorpjes. Wie gaat dat rechtzetten? Je moet zo denken aan dat vliegtuig, MH17, dat neergeschoten is. Honderden mensen het leven beroofd. En niemand die daar verantwoordelijkheid voor wil nemen. Wie gaat gerechtigheid brengen? We leven in een land waarin het internationale gerechtshof gezeteld is in Den Haag. Gaat Den Haag ons rechtvaardigheid geven in deze wereld? Zijn er menselijke rechters die in staat zijn om gerechtigheid te brengen? Nu wil ik niet zeggen dat het verkeerd is om een rechtssysteem te hebben. Sterker nog, ik denk dat het heel goed is dat we een rechtssysteem hebben. Dat wij een rechtsstaat zijn. Dat wij als mensen hier in dit land bepaalde rechten hebben. Maar we moeten niet onder de illusie zijn dat menselijke rechters ons werkelijk gerechtigheid kunnen schenken. Hoe reageer jij als jij de dupe bent van onrecht? Hoe reageer je als mensen jou tekort doen? Misschien word je verdrietig, misschien word je boos. Misschien word je ontmoedigd. Misschien ben je uit om die persoon eens even goed op zijn nummer te zetten. Om alle klokken te luiden. Kijk eens wat die persoon mij heeft aangedaan. Ik wil jullie nemen naar iemand die ontzettend veel onrecht is aangedaan. Sterker nog, ik wil jullie nemen naar de meest onrechtvaardige daad in de geschiedenis van de mensheid. Ik hoor het al gefluisterd. De kruisiging van Jezus van Nazareth. Zijn dood was een totale verkrachting van het recht. Zes keer werd hij verhoord. Drie keer voor een Joodse raad. Eerst bij de oud-priester, oud-hoge priester. Daarna de huidige hoge priester. En daarna de Joodse hoge raad vroeg in de ochtend. Toen drie Romeinse zittingen. Pontius Pilatus. Daarna werd hij afgevoerd naar Herodes. En later weer terug naar Pontius Pilatus. Zes rechtszittingen. En alle zes keer werd het recht verminkt. Jezus kreeg geen rechtvaardigheid. Alles werd omgebogen. Leugens werden naar voren geschoven. Soms hadden ze zelfs moeite om twee mensen te vinden die dezelfde leugens konden vertellen. Allemaal om die man uit de weg te ruimen. De kruisiging van Jezus Christus was de grootste zonde ooit in de menselijke geschiedenis. Hoe ging Jezus om met dat onrecht? Ik kan me goed voorstellen dat als ik in zijn plaats stond, als er samen gezworen werd om mij om zeep te helpen, als er leugens verkondigd werden over mij, waar niks van waar was, als niemand mij te hulp schoot en mijn meest intieme vrienden mij in de steek gelaten hadden, hoe had ik dan gereageerd? Zeker als ik de macht van de Zoon van God had. Jezus kon zo legioenen engelen naar beneden roepen. Hij hoefde maar een woord uit te spreken. en het onrecht werd rechtgezet. Hij had zo boos kunnen zijn, terecht. Maar wat deed hij? Petrus, die best wel wat van dat hele gebeuren meegemaakt heeft, schrijft dit. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is het als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Als je lijdt op een rechtvaardige wijze, als je lijdt door je eigen dikke schuld, als je lijdt omdat je het verdiend hebt, ja, daar is niks aan, zegt Petrus. Maar, als u het geduldig verdraagt, wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Dit is wat God in ons wil bewerken. Niet dat wij over de rooien gaan. Niet dat wij beginnen te dreigen. Niet dat wij twee keer zo hard terugmeppen. Niet dat wij ons eigen dossier gaan aanmaken met alle dingen die de ander heeft fout gedaan. Het zij fysiek of mentaal. Dat ga ik even goed opbergen. Want hiertoe bent u geroepen, zegt Petrus, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde. Maar, en hier is de punchline. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. We zijn zo geneigd, lieve mensen, wanneer wij onrecht ervaren, om gelijk op de rechterstoel te gaan zitten. En een oordeel te vellen. En een vonnis uit te spreken. En soms ook het vonnis zelfs uit te voeren. Zelf uit te voeren. Ik denk niet dat dit een tekst is om maar een soort slappe hap te worden, een deurmat, waar iedereen misbruik van kan maken, zonder dat we maar enige slag of stoot geven in het verweren van onszelf. We mogen onszelf beschermen. Natuurlijk, we mogen rechtvaardigheid zoeken, ook in de menselijke rechtssystemen. Maar er zijn ook beperkingen. En ons ultieme vertrouwen moet niet zijn in wat we hier op aarde kunnen bereiken, maar ons ultieme vertrouwen is in het feit dat er iemand op de troon zit die rechtvaardig oordeelt. Geen mens kan zo goed oordelen als God zelf. Elke aardse rechter schiet tekort in het bewerken van ware gerechtigheid. Maar niet God. En Jezus kon het onrecht overgeven. Het zat niet dwars in zijn systeem. Het was niet iets waar hij nog later op wilde terugkomen. Misschien toen ik een jongen was, heb ik een keer een film gezien van The Count of Monte Cristo. Misschien kennen jullie dat verhaal wel. Dat is iemand die, omwille van een meisje, zeg maar, wordt hij enorm benadeeld en wordt hij vals beschuldigd en weggedaan in een gevangenis. En die gevangenis, het is in een Franse context. Hij wordt dan op zo'n eilandgevangenis geplaatst en daar ontmoet hij dan ja, iemand die een tunnel aan het graven was. Hij komt uiteindelijk uit die gevangenis terug in de beschaafde wereld jaren later. En dan gaat hij één voor één, gaat hij de mensen die samengezworen hebben om hem in die gevangenis te plaatsen, gaat hij één voor één uitschakelen. Het hele verhaal draait alleen maar om één ding, dat is wraak nemen. En als jongen is dat natuurlijk een heel indrukwekkend verhaal. Maar als je dan later als volwassene terugkijkt, dan denk je, dit is totaal niet bijbels, jongens. Dit is niet bijbels. Dit is geen goede film, dit is geen goed verhaal. Nee, dit is niet de weg van God. Wraak nemen is niet de manier. Wij mogen dingen overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Want hij kan het zoveel beter dan ik. Dus waar ben jij benadeeld vandaag? Wat zit je dwars? Zit er nog iets in het verleden wat je dwars ligt? Van wat iemand jou heeft aangedaan? Kan je dat in de hand van God leggen? Kan je reageren op het onrecht zoals Jezus dat deed? Hij gebruikte zijn mond niet om terug te bedriegen of om terug te schelden of om te dreigen. Hij vertrouwde het toe aan zijn Vader, die alles in de hand heeft. De Vader die op een gegeven moment zegt, en misschien is dat pas als ik hier niet meer ben, maar op een gegeven moment zegt, en nu is het genoeg. Nu is het genoeg met de dag van de mens. Nu is het de dag van de Heer. Nu ga ik alles rechtzetten. Alles wat krom is. Elk aangedaan leed. Tot in de kleinste details. Ik kom erop terug. En alles wat je hier tekort hebt gehad, krijg je daar door zijn genade en zijn rechtvaardigheid terug. Dus maak je niet zo druk. Wat heb je hier verloren? Je krijgt het daar weer terug. En dan heb je het voor eeuwig. Wat een last van je schouders, zeg. Ik hoef mijn wraak niet te halen. Ik hoef mijn gelijk niet te krijgen. Ik hoef mijn verlies niet terug te winnen. Hij zorgt ervoor. Ik heb het aan hem overgegeven. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u strijdt voor mensen die het slachtoffer zijn geworden van onrecht. Als we sommige verhalen horen vandaag de dag, Heere God, kunnen we er met ons verstand niet bij wat sommige mensen een ander mens aandoen. Hoe sommige mensen over de ruggen van andere mensen hun koninkrijk bouwen, hun machtspositie versterken. Vader, ik denk dat de meeste van ons weten wat het is om in onze rug gestoken te worden. Vader, dat doet pijn. En misschien koesteren we in ons hart nog steeds die pijn. Hebben we het nog niet aan u overgegeven? Heer, geef ons vandaag die genade. Verwerk in ons, Heere God, een houding van lijden zoals de Heere Jezus dat ons liet zien. Waarin onze mond geen dreiging voortbrengt. Waarin ons hart niet uit is op wraak. In Jezus' naam. Amen.